Gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee De Boer uit Nijkerk. De schriftlezing is Nahum 1, de verzen 1 tot en met 8. En het thema is het evangelie van de wrekende God. Mededelingen namens de kerkraad. Vast ter info, volgende week zondag, 11 augustus, begint de middagdienst een half uur eerder, dus om 16:30. De collectes zijn 2 voor de slotzaal, de eerste voor de kerk, 2 de kerkelijke kassen, de emeritikas. En bij de uitgang een collecte voor het bouwfonds. Als voorzang zingen wij Psalm 17, vers 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij hopen vanmorgen stil te staan. U heeft het gehoord bij het eerste gedeelte van de profetie van Nahum. Een wat onbekender Bijbelboek misschien. Maar om alvast te begrijpen wat Nahum gaat zeggen, zullen de psalmen afgestemd zijn. En ze zullen hopelijk duidelijker worden tijdens de verkondiging. Maar als u psalmen zingt, waarvan de woorden misschien onbekend zijn of gevoelsmatig veraf staan, zingt u ze mee en probeer om uzelf in te beelden hoe de psalmist zich voelt, wat er door hem heen gaat, wat er om hem heen gebeurt. Laten we met elkaar gaan zingen aan het begin van deze dienst, psalm 42 vers 3 en 4. Psalm 42 vers 3 en 4. Uw eigen predikant is wat groot, hè? En ik zie u graag. Wij willen met elkaar luisteren naar de 10 woorden van de Heere onze God. En na de samenvatting zoals de Heer Jezus die gegeven heeft, zingen wij met elkaar Psalm 79, vers 3, 4 en 5. Psalm 79, vers 3, 4 en 5. Na de samenvatting van de wet uit Markus 12. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
Wij willen met elkaar bidden om de opening van Gods woord en de leiding van zijn Heilige Geest. En naast de voorbeden voor Edina Achterberg en de familie Simons willen we ook voorbeden doen voor Stanley Buitendijk. Hij is opgenomen geweest in het ZGV voor depressieve klachten en er zullen in deze week vervolgbehandelingen plaatsvinden. Laten we met elkaar bidden. Heer in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van het verbond, Vader van onze Heer Jezus Christus en zo ook onze Vader. Heer, zo komen wij tot u zoals u ons vanmorgen hier hebt samengebracht. Zingend, biddend, met een hart dat zomaar gevuld is met alles wat wij in de afgelopen weken in ons leven meemaken. En Heere, dan weet u, beter als wie dan ook, wat ons bezighoudt. Wat ons mogelijk van u afhoudt. Dat waardoor uw woord bij ons op afstand komt te staan. En het kan zijn, Heer, als we vanmorgen zingen en straks lezen dat het de woorden zijn die in de psalmen staan. De woorden waar naar u mee profeteert. Heer, waar we mee worstelen. U als een wrekende God. U als een God die toornt. Maar Heere, leer ons dan met uw woord onder leiding van uw geest te worstelen als Jacob dat deed. En zo bidden wij u, Heere, vanmorgen. Laat ons hier niet weggaan. Tenzij u ons zegent. En als wij ook misschien die vraag vanuit een hele andere context zo herkennen die we tegenkomen. Dat het vanuit de wereld op ons afkomt. Waar is dan toch hun God? Als dat een vraag is, Heere, die soms ook in ons eigen hart speelt. Geef dat we het dan mogen ontdekken. Dat we het mogen weten. Onze God is in de hemel. En daar bent u geduldig. Heere, leer ons verlangend uit te zien naar uw komst. En gebruik daarvoor vanmorgen ook dat gedeelte uit Nahum. Heere, wij willen met elkaar niet alleen bidden voor deze dienst, waarin we alles van u nodig hebben in luisteren en in spreken. Maar we willen u ook bidden voor elkaar. En dan in het bijzonder voor Eline Achterberg. Als zij op dit moment intensieve therapie ondergaat, met het doel om de psychische klachten die er zijn te verminderen. Heren, wij bidden u of die behandeling aan mag staan, of u het wilt gebruiken. Of u behandelaars wilt zegenen. En in Eline nabij wilt zijn. We bidden u ook voor haar ouders als zij bij haar thuis is, bij hun thuis zijn. Geef, Heere, het gezin krachten. Zo dragen wij u ook Stanley Buitendijk op. Als hij opgenomen is geweest in het ziekenhuis de Gelderse Vallei voor de depressieve klachten en als er deze week vervolgbehandelingen plaatsvinden. Heer, wilt u de behandelaars nabij zijn, inzicht geven. En Stanley Buitendijk, Heere, wegbrengen uit de duisternis die soms zo intens kan zijn. Zo dragen wij u ook de familie Simons op. Als in de achterliggende week de familie opnieuw geconfronteerd is met het overlijden van een zuster en schoonzuster, een tante. Heere, wees er nabij. En geef dat het overlijden ook getroost mag worden. Dat het zicht mag geven op u. Heere, wij danken u. Dat we zo als gemeente samen ook voor elkaar mogen bidden. Dat we niet alleen zijn. En dat ook dingen die aan de buitenkant niet te zien zijn, gezamenlijk bij u gebracht mogen worden. En Heere, dan weet u ook wiens namen we niet noemen. Dan weet u ook wie kampt met depressiviteit, met psychische klachten en daar moeilijk over spreekt. Heere, als wij met elkaar niet kunnen spreken, wilt u het dan maken dat het gebed met u er wel mag zijn. Heere, zo bidden wij u. In de vergeving van onze zonden, ondanks wie wij zijn, of u uw trouw wilt tonen, om Christus Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar lezen Nahum 1, vers 1 tot en met 8. En daarna zingen we het eerste vers van Psalm 94, verschijn u blinkend God der wraken. Psalm 94, vers 1, na de schriftlezing. Nahum 1 vanaf vers 1. De last van Nineveh. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos. Een naijverige God en wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden. De Heere is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig. De weg van de Heere is in wervelwind en in storm. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij bestraft de zee en maakt die droog. Al de rivieren laat hij verdrogen. Basan en Karmel zijn verwelkt, de bloesem van Libanon is verwelkt. De bergen beven voor hem, de heuvels smelten weg, de aarde rijst op voor zijn aangezicht, de wereld met al zijn bewoners. Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur. De rotsen worden door hem stuk gebroken. De Heere is goed. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats. En duisternis achtervolgt zijn vijanden. Als antwoord op de verkondiging willen wij straks met elkaar zingen Psalm 68, vers 3 en 17. Het tekstgedeelte is naam 1, vers 2 en 3a. Een naijvere God en wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden. De Heere is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik wil vanmorgen beginnen met een voorbeeld voor jullie, jongens en meisjes. En voor de jongeren onder ons. Stel je voor, je hebt een hele lieve vader. En hopelijk is dit heel erg makkelijk, hè? Kun je dat je heel makkelijk voorstellen. Zo lief, dat hij nooit boos wordt. Zo'n lieve vader dat hij nooit moeilijk doet. Nooit moeilijk doet als je je telefoon bij de hand houdt terwijl je af had gesproken dat die weggelegd zou worden. Nooit moeilijk doet als je te laat thuis komt terwijl je af had gesproken eerder te zijn. Een hele lieve vader. Die nooit boos doet of moeilijk. Lijkt je dat wat? Ja, in Nijkerk reageren ze dan een beetje, maar ik gok zomaar de meeste van wel. Maar, nee, jij niet? Goed zo. Dat is een goede antwoord hoor. Wat stel je het eens voor? Als je zo'n vader zou hebben. Dat je thuis bent en op zaterdagavond komt er een groep door de straat met veel lawaai. En ze komen voor jullie huis, voor de auto langs die daar staat geparkeerd. De spiegel wordt eraf geschopt. Worden krassen in de lak gemaakt met sleutels. En vader loopt naar het raam. En hij lacht en zwaait. Want hij wordt nooit boos. En dat is nog niks vergeleken met die ene keer toen hij je op kwam halen uit school. En toen hij zag dat je werd gepest. En hij kwam naar je toe lopen. En wat deed hij? Hij zei, kom, we gaan naar huis. En hij gaf een pepermuntje aan jou en aan degene die je pestte, want dat had hij nog over van zondag in de kerk. En verder doet hij niks, want hij wordt nooit boos. En thuis op social media en op Facebook lijkt hij de berichtjes ook nog eens van pesten dat online doorgaat. Een hele, hele lieve vader. Die nooit boos wordt. En nooit iets afkeurt. En dat wat op het eerste gehoor voor sommigen misschien wel goed klonk en gelukkig niet voor allen, dat blijkt toch niet zo goed te zijn. Want je wil geen vader die altijd voor iedereen lief is. Je wilt een vader die van je houdt, voor je zorgt, voor je opneemt en als het nodig is je troost. Waarom? Omdat hij je vader is. En dat God zo vader voor zijn volk wil zijn. Dat mag Nahum namens hem vertellen. Dat heeft hij mogen opschrijven. En daarom staan wij stil bij dat thema. Het evangelie van de wrekende God. En om te zien hoe Nahum dat bij Juda legt, letten we eerst op de historische achtergrond wat er speelt als Nahum dit opschrijft in zijn boek. En daarna op de boodschap die we in dit loflied vinden. Als eerst dus die historische achtergrond. Want in onze schriftlezing hebben we allerlei verschillende dingen gelezen. Als eerst dat opschrift en daarna, en u heeft dat waarschijnlijk gezien als u een herziene statenvertaling heeft met dat kopje wat de HSV ertussen zet, een loflied. En je ziet dat het een loflied is, een lied, een apart gedeelte, omdat het in de kantlijn die letters heeft van het alfabet. Een lied dat op rijm is gezet en telkens begint met de eerste letter. En dat loopt tot in vers 8. En deze psalm is als het ware de opening van het boek Nahum. Tegen de achtergrond van deze psalm moet dat boek gelezen worden. Maar tegelijkertijd, als je deze psalm leert begrijpen, dit stuk uit het Bijbelboek, dan helpt dat je ook om te gaan met ander gedeelte uit Gods woord. Waar het gaat over Gods wraak en zijn toorn. En om dat te begrijpen, zullen we ons wel moeten verplaatsen naar de tijd van Nahum, naar de wereld van Israël. Want als je dat niet doet, dan loop je hier in Nahum en op tal van andere plaatsen het gevaar om vast te lopen. Je leest allerlei woorden als breker, toorn, de schuldige niet voor onschuldig houden, duisternis, een vernietigend einde. Woorden die een eigen leven gaan leiden. Als je ze niet plaatst binnen de context tegen de achtergrond die God geeft. Dan zijn het woorden die u misschien wel niet bij God vindt passen. Maar vanmorgen lezen we, horen we, zien we opnieuw dat God zich wel zo bekend maakt. En dat de Heer het dus wel zo is, want hij liegt niet. Nou, en om die historische achtergrond te begrijpen, dat opschrift. De last van Nineveh. Dat wat Nahum opschrijft, dat wat hij moet vertellen, is een last over tegen Nineveh. Iets wat hij namens God over Nineveh moet zeggen. En wat in ieder geval door Juda en misschien ook wel door mensen uit Nineveh zelf gehoord is. En vanuit dat opschrift en nog een paar andere gegevens die verderop in het Bijbelboek staan, in hoofdstuk 3, kunnen we afleiden dat Nahum geplaatst moet worden ongeveer 650 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Halverwege de 7e eeuw. En hoe zag het er toen uit, daar in Israël? Nou, in die periode is het tienstammenrijk, het noordelijke rijk Israël, is weggevoerd in ballingschap. En alleen dat koninkrijk Juda met als hoofdstuk Jeruzalem, hoofdstad Jeruzalem, bestaat nog. En waarschijnlijk was de goddeloze koning Manasse op dit moment koning in Jeruzalem. En anders zijn zoon Amon of kleinzoon Josia. Juda zit in een redelijk welvarende periode. En er is een vrede die er wel is, maar telkens weer van alle kanten bedreigd wordt. Want kijk maar, net over de grens van Juda ligt dat voormalige tienstammenrijk. Met de stad Samaria in puin. De stammen die daar woonden zijn weggevoerd en andere volken zijn daar gebracht. Het is het werk van de Assyriërs. Want de Assyriërs, dat is het volk dat het op dat moment in het oude Nabije Oosten voor het zeggen heeft. Een gebied van Turkije in het westen tot het huidige Iran in het oosten en dan in een driehoek naar Egypte toe. Eén grote wereldmacht. En daar, als het ware in dat hart van die driehoek, ligt Juda. ver bij de hoofdstad Nineveh van dat rijk vandaan. Dat wat Nahum vertelt is dus de last tegen Nineveh, de last tegen de Assyriërs. Dat wat hij zegt over dat volk wat Juda aan alle kanten omringt. En Juda wist waar ze mee te maken hadden. Want de tijden van koning Hizkia stond het leger van Sanherib ook in Juda. Hij en een stadje wat verderop en zijn leger voor de poorten van Jeruzalem. En dat is die geschiedenis, weet u wel, dat die legerbevelhebber God belachelijk maakt. En dat een engel van God Israël of Juda en Jeruzalem bevrijdt. Maar ondanks dat die bevrijding er is, heeft Juda zwaar te verduren onder de Assyriërs en moeten ze veel belasting afdragen om de vrede af te kopen. Een betrekkelijke vrede. En als God zijn volk niet had bewaard, dan had Jeruzalem het nog veel zwaarder gehad. Want de Assyriërs, dat is ongekend hoe zij in hun veroveringstochten te werk gingen. Zo wreed. Zo verschrikkelijk wreed. De koningen schreven hun veroveringen op en scheppen op over hoe wreed zij omgingen met de volken die zij veroverden. Hoe zij overwonnen tegenstanders martelen en om het leven brengen. En ik heb geen zin om het hier voor te lezen. Als je wil weten hoe wreed, zoek het dan later vandaag of later deze week thuis maar na. Google maar op Assyrische wreedheid. En als je dat dan ziet en leest, als je het wil weten, dan zie je waar Israël onder te lijden heeft. En als de Assyriërs dan zo een volk hadden overwonnen, dan stopt het niet. Zo kennen wij het vaak wel. Vanuit, niet persoonlijk misschien, alhoewel sommige ouderen wel. Maar als een gebied veroverd wordt, net zoals in de Tweede Wereldoorlog, dat er een buitenlandse machthebber komt en die hier wordt geplaatst en het dan voor het zeggen heeft. Maar zo deden de Assyriërs het niet. Nee, wat zij deden is alle volken daar weghalen. En zo is dat 10-stammenrijk in 2 provincies in het huidige Iran terechtgekomen. Waarom? Zodat de volken verspreid werden, in onbekend gebied terechtkwamen en zich niet konden organiseren om in opstand te komen tegen hun verdrukkers. En in die situatie, als Israël die dreiging voelt en het hele gebied wordt geteisterd door wreedheid, wie is de Heere dan? Ziet hij het? En is hij zoals een hele lieve vader, die het goed lacht? Die het weglacht, die het goed praat? Op het moment dat die gedachte misschien bij Juda komt, stuurt God naar hem. En dan opent hij met die woorden. Naijvere God en wreker is de Heere. Hij laat Israël, hij laat Juda weten dat hij de God van het verbond is. Heere is zijn naam. Hij is een vader. Hij troost in tijden van nood. Hij komt met een last tegen Nineveh. En als het gaat om de historische achtergrond, dan is er één ding nog heel bijzonder. Dat juist op dat moment het volk zelf totaal niet naar de Heere luistert. Dat zij in Manasse een goddeloze koning hebben. Die hen voorgaat op een weg bij de Heere vandaan. Dat allemaal onder zijn vader volgt en onder Josia wordt het beter. Maar het hart van het volk gaat er niet in mee. En dan komt Nahum en wat zegt Nahum? Een last tegen Nineveh. Dat het volk zelf helemaal niet naar de Heere luistert, dat is waar, maar daar gaat het nu niet om. De troost van Nahum mag zijn eigen uitwerking hebben. Naast dat oordeel wat andere profeten namens de Heere ook tegen het volk zeggen. Wat zie je hier? Israëls zonde zet geen streep door Gods trouw. Haal dat eens naar jezelf. Haal dat eens naar ons land. Waar we tal van mensen zien, en je kent het misschien vanuit je eigen familie, vanuit je vriendengroep, misschien wel van kinderen of kleinkinderen, dat er geen rekening met God wordt gehouden. Maar wie dat bij zichzelf herkent, als je je zonde ziet, als je twijfelt, of je nog bij God aan kan komen, luister maar naar Nahum. Zoek het maar uit. Bid of de Heere God het je wil laten zien. Lees. En ontdek dat Israëls zonde toen geen streep zette door Gods trouw. Luister maar. Naar dat wat Nahum laat zingen. God naijverig. Niet een naijverige God, maar God naijverig. En wreker is de Heere. Dat zijn de openingswoorden, daar begint het mee. Woorden die best wel binnenkomen. Want wraak en naijver op de 10 geboden zoals ze hier uitgeschreven liggen, wordt het nog uitgelegd, een jaloers God. Dat zijn waarschijnlijk woorden die wij niet zo positief vinden. Woorden die we misschien, als we heel eerlijk zijn, ook wel niet bij de Heere God vinden passen. En als de Heere zich dan voorstelt als God naijverig en als een wreker, dan doet dat als het goed is wat met ons. Als wij dit lezen, dan doet dat als het goed is wat met ons. Misschien dacht je bij het lezen van het tekstgedeelte wel, gelukkig zit er nog een lichtpuntje in. Gelukkig staat vers 7 nog in deze donkere psalm, God is goed. Dat zou nog een tekst zijn die je op een kaart durft te schrijven die je iemand stuurt. Maar dat zou je met vers 2 toch niet doen? Als bemoediging. Maar zo moeten we na hem niet lezen, echt niet. Echt niet. Je moet na hem proberen te lezen en proberen te begrijpen vanuit die situatie waarin Israël leeft, tegen die achtergrond. En dan zien dat de Heere God zichzelf bekend maakt als een God die van zijn volk weet. Een God die niet onbewogen is. Maar als de God die in de psalmen bezongen wordt. De God die de tranen van zijn kinderen in een kruikje bewaart. Die ze opschrijft in een register. De God voor wie het bloed van zijn volk kostbaar is. De Heer is niet een of andere onbekende macht die op afstand staat. Maar kijk eens hoe Nahum hem hier in dat boek, in dat lied, naar voren brengt. 5 keer heeft hij het over de Heere. 5 keer gaat het over zijn verbondsnaam. De God die zijn naam bekend heeft gemaakt. Weet je nog wanneer het was? Wanneer God het liet weten? Toen de maat in Egypte vol was. En God Mozes stuurde. En Mozes het moest zeggen. Ik ben, heeft mij naar jullie toegezonden. God de Heer die van het lijden weet en die het paal en perken stelt. De Heer. Begin je de woorden al een beetje anders te zien? Ontdek je al dat er troost in dit gedeelte voor Jeruzalem, voor Juda zit? Nou, verder kijken, want dat wordt alleen nog maar meer. Als je op je in laat werken wat Nahum ons, nu en Israël toen, over God leert. Heb je het wel eens meegemaakt dat iemand zegt, complimentje geeft en zegt, dat is nu zo'n jaloers iemand. Vind ik zo mooi, hè? Zo jaloers als hij of zij is. Denk het niet, hè? Jongens en meisjes, dat geven je vader en moeder niet als complimentje. Wat ben jij nou fijn jaloers, zeg? Jaloers, dat is bij ons iets negatiefs. En als wij naijverig met jaloers vertalen, dan past dat niet bij elkaar. Maar als God naijverig, als God jaloers is, dan is dat net even anders. Want dat betekent niet dat God dat wil hebben wat van iemand anders is. En dat hij dat goed of kwaadschiks tot zich neemt en chagrijnig wordt als het niet lukt. En want zo werkt jaloezie bij ons. Daarom gebruiken wij het niet als compliment. Nee. Bij God is naijver, zijn toorn richting zijn volk, als ze bij hem vandaan gaan. Of, en dat is hier het geval, zijn toorn tegen de vijanden van Israël. Omdat ze aan zijn oogappel komen. Vaders, kan je je voorstellen dat als iemand je kind meeneemt, dat je naijverig wordt. Dat je in een hele positieve zin jaloers bent, omdat ze dat van je afgenomen hebben wat van jou is, en waar ze geen recht op hebben. Zo is God jaloers. En zo is God jaloers als zijn volk bij hem wegloopt. Want ze zijn van hem. En dan blijkt bij Nahum de troost. Dat zelfs als dat volk zondigt, zelfs als dat volk bij God wegloopt en God vergeeft, dan blijft God naijverig. En dan kan hij vanuit zijn naijver volken gebruiken om Israël en Juda terug te duwen naar zijn vaderhart. Maar als die volken hun boekje te buiten gaan en in wreedheid gruwelijk huishouden, dan eist hij rekenschap. Al loopt je kind bij je weg. Je zou het verschrikkelijk vinden als iemand hem of haar wat aandoet. Dan is de Heer een wreker. En bevlogen door de Heilige Geest tekent na hem wie God is. Een wreker is de Heer. Een wreker is de Heer en zeer grimmig. En letterlijk wordt dat nog mooier. Iets zie je al staan in de voetnoot van de Bijbeluitgave. Maar er staat eigenlijk een Baal van grimmigheid. En Baal, dat is ook een Hebreeuws woord. Dat betekent hij beheerst de grimmigheid. Hij heeft het in de hand. Hij is er meester over. God schiet niet uit. Hij is geen vader die achteraf beseft dat hij onrecht heeft gedaan. Dat hij te ver is gegaan. Hij is geen echtgenoot die in een ruzie onredelijk wordt. Nee, de toorn, de grimmigheid, het staat tot zijn beschikking. En hij weet precies wat hij ermee doet. En zo kan God een wreker zijn. En dan is zijn wraak echt zo totaal anders als bij ons. Net als jaloezie heeft dat zo'n negatieve klank. Ik heb nog gezocht naar wat denken wij aan, hè, bij wraak. En ik kon het zo gauw niet vinden in de omgeving van Veenendaal. Maar misschien is bij sommigen van u de, en ik weet dat het voor sommigen kent, de razzia in Putten bekend. Een Duitse officier werd aangevallen tussen Nijkerk en Putten in. En als wraakactie namen de Duitsers alle mannen uit Putten weg. Wraak betekent dan harder terugslaan als dat je zelf geslagen bent, om te voorkomen dat iemand het in zijn hoofd had nog eens iets te doen. Maar zo is God niet. Als God zich een wreker noemt, dan hoort dat bij zijn gerechtigheid. Hij is een God die het onrecht en de zonde niet kan laten bestaan. In het Oude Testament, en zeker bij God, betekent wraak herstellen van onrecht. Dan is wraak genoegdoening. Dan is wraak bevrijding. Want wraak voor Nineveh betekent bevrijding voor Jeruzalem en Juda. Bevrijding voor Gods volk. En die God, die is ook nog eens geduldig. En als je dat dan leest, in vers 3a, dan denk je misschien, gelukkig. Gelukkig nog iets wat in onze oren positief klinkt, ten opzichte van die andere gedachten. Maar zo is het niet bedoeld. Het is niet bedoeld als een bemoediging. Naam gebruikte door de Heilige Geest zo. Ja, God is naijverig. Ja, de Heer is een wreker. Maar misschien merk je er nog niets van. Het lijden blijft. Assyrië teistert de omgeving nog steeds. En het heeft tot het jaar 612 geduurd. Maar de Heere is geduldig. Hij is het echt. Kijk maar naar Nineveh, de hoofdstad van dit rijk. Wat doet God met dit rijk? Wat doet God met deze stad? Hij stuurt er een profeet naartoe. Jona. En al moest hij komen met de boodschap van het oordeel, als Nineveh zich bekeert, dan straft de Heere Nineveh niet. En dat is een troostrijke boodschap. Maar realiseren wij ons wat dat betekent voor Jeruzalem en voor Juda? Dat dat bewind met al die wreedheid, dat dat doorgaat. De Heere is geduldig. En als het idee op zou kunnen komen bij Jeruzalem en bij Juda dat Nineveh ermee wegkomt, dan zal Naam het zeggen, de Heere is geduldig. Maar hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig. Want God is krachtig. Hij hoeft niet snel in te grijpen omdat de situatie hem anders boven het hoofd groeit en dat hij het niet meer aan kan. Hij kan geduldig zijn. Gods kracht wordt bezongen vanaf vers 3b tot en met vers 6 in die psalm. Allerlei beelden van de bevrijding uit Egypte, van de intocht in Jeruzalem worden gebruikt om Gods kracht te bezingen. Net als Nahum is het die kracht van God en is het dat geduld waar wij mee te maken hebben. En uiteindelijk zal, zo laat Johannes ons in de Openbaring zien, uiteindelijk zal God een vernietigend einde brengen over al zijn vijanden. Maar nu is hij geduldig. En zo loopt dat loflied uit op vers 7 en 8. De Heere is goed. Geen tegenstelling met wat er eerder staat, maar de conclusie. Omdat hij een wreker is, omdat hij naijverig is, omdat hij geduldig is en zo krachtig. De Heere is goed. De Heere is goed. Voor Juda is het verschrikkelijk. Voor Nineveh is het verschrikkelijk. Dat God goed is, is voor Nineveh verschrikkelijk. Want dat betekent dat hij paal en perk stelt, dat hij het niet toestaat, dat hij niet eindeloos alles toelaat. Voor Juda is het een troost. Want voor Juda is hij de God van het verbond. En voor Nineveh de God van de vijand. Wie is hij voor jou? Wie ben jij voor hem? Want uiteindelijk sluit Nahum dit lied af met een dubbele reactie. Er zijn er die tot God de toevlucht nemen, tot deze God. Daar wijst vers 7 op. En er zijn er die zich tegen hem blijven verzetten. Vers 8. God biedt een schuilplaats voor wie tot hem de toevlucht neemt, terwijl er voor zijn vijanden geen plaats overblijft. Nineveh is verwoest. Nooit is de stad weer opgebouwd. Maar als de Heere zo met Nineveh omgaat, dan pleit dat Juda en dan pleit dat ons niet vrij. Dat moet ons leren tot hem de toevlucht te nemen. Want God is naijverig. Hij is een wreker. En hij is geduldig. En God is niet onbewogen. Het doet hem wat. Hoe u, hoe jij in je leven ook op dit moment met hem omgaat. En hoe heerlijk, hè, als hij je vader is. Als hij die God is die het niet toestaat dat de wereld je wegtrekt bij hem vandaan. Hoe heerlijk als hij een wreker is. En het is iets wat wij misschien ver bij ons afstaat. Misschien iets wat wij voor ons gevoel niet zo nodig hebben. Maar wat broeders en zusters in containers in de brandende zon in Afrika en in strafkampen in Noord-Korea, die onnoemelijk te lijden hebben. Waar ze mee getroost worden. En zou het dan ook ons niet moeten troosten? Want als één lid lijdt, lijden wij allen. Hij is geduldig. Misschien wel tot op de dag van vandaag met u of met jou. Geduldig. En mocht iemand denken, ja, maar dat is toch de taal van het Oude Testament. De Heer Jezus is toch gekomen. Nee, vergeet het maar. Echt, vergeet het maar. Wanneer wij de Heer onze God niet willen kennen als een naijverige God. En niet willen kennen als een wreker die het onrecht niet kunnen verdragen. Dan kan je Golgotha niet begrijpen. En dat hij geduldig is, dat blijkt tot op dit moment. Als wij hier mogen zijn, als hij tijd geeft om naar hem te luisteren, als we om vergeving mogen vragen en het heil voor onszelf en voor onze naasten mogen zoeken. Dit is de taal van God die liefde is. Niet als een hele lieve vader zoals in het begin. Die lacht en zwaait alsof dat er niks gebeurt. Dat is geen liefde. De Heer is goed. En God is liefde en in hem is geen heel geen duisternis. Alles aan hem is liefelijk. Uiteindelijk is dit zelfs de taal van de hemel. Ja, de taal van de hemel. Want Johannes laat het ons zien. Dat er voor de troon een menigte is. Waar het met luide stemmen geroepen wordt. Tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser. Oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd. Dat zij nog een korte tijd moesten rusten. Totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Hij is geduldig. En hij wil het met ons zijn. En die troost zal hij ons geven. Niet alleen door na hem, wiens naam troosten betekent. En wiens boodschap troostrijk is. Maar ook door die andere trooster. Hij die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die trooster die Christus wilde sturen en waarvoor hij wilde sterven. Om op die manier Gods verbondsnaam volledig werkelijkheid te laten zijn. In de Heilige Geest. Ik ben met u. Al de dagen. Wat een wonder, hè? Deze God wil u, jou, mij, wil ons ontmoeten. Thuis. Als je bidt, een Bijbel leest. Als je onderweg gaat en mensen over hem vertelt. Als je samenkomt hier op zondag met de gemeente bij hem. Deze God wil in Christus onze Vader zijn. En misschien leek het je wel wat om een Vader in de hemel te hebben die nooit boos wordt. Maar onze God is goed en niet lievig. Onze God is heilig, maar zonder schijn. En hij heeft zijn zonen voor over gehad om Vader te kunnen zijn. En laten we naar na hem luisteren. Om het hem uiteindelijk in alles na te kunnen zeggen. De Heere is goed. Want ja, de Heere is God. En alles aan hem is lieflijk. Amen. Laten we de Heer met elkaar danken. Heere, U die ontzagwekkend groot bent. U die brandt van naijver. En het niet toestaat dat uw volk zich van u verwijdert. Of dat uw vijanden uw kinderen bij u wegtrekken. En Heere, als wij u zo belijden. En als wij ontdekken vanuit uw woord dat u zo bent. Dan belijden wij u ook eerlijk dat dat soms haak staat. Op dat wat wij zien of voelen. Als we bij onszelf ontdekken dat de wereld trekt. En als die wereld in ons eigen hart zit. Heere, leer ons dan te zien op uw naijver. Leer ons dan te zien hoe lief u de wereld had. Dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. Op wie u al uw grimmigheid hebt uitgestort. En wat wordt het dan een ontzagwekkend groot wonder om u te mogen ontmoeten. Wat wordt het dan een ontzagwekkend groot wonder om in de kerk te mogen zijn. In alle rust en vrijheid. En Heere, wat klaagt het ons dan aan als onze gedachten soms lauw zijn. En we met van alles en nog wat bezig zijn, maar niet met u. Heere, vergeef het ons. En maak ons naijverig, zoals u dat bent. Dat we de zegen willen hebben en daarvoor bij u willen zijn. Dat we de wereld niet moeten hebben. Heere, leer het ons te zien dat u geduldig bent. En dat u de wraak toekomt. Dat dat iets is wat we gelukkig niet zelf hoeven te doen. Want Heere, als wij boos worden, als wij toornen, hoe vaak schieten we niet uit? Hoeveel mensen hebben wij niet mee gekwetst? Hoeveel zijn er niet die vanwege ons handelen ook uw gemeente de kerk hebben verlaten? Hoeveel kerken zijn er op die manier niet gescheurd? Heere, vergeef het ons. En leer het ons daarin van u te verwachten. Terwijl we vasthouden aan wie u bent en hoe u zich openbaart. En zo bidden wij u, Heere, ook als we zelf het lijden misschien niet altijd aan de lijve ondervinden. Maar met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en met de schare die voor uw troon staat. Hoe lang nog, Heere? In het vertrouwen dat al onze tijden in uw handen zijn. En dat het daar goed is. Leer ons in dat besef van hier te gaan. In dat besef in deze wereld christen te zijn. En als we dat persoonlijk niet zijn. Heere, geef dat we ernaar zoeken. En naar verlangen. En het door uw geest bij u vinden. Laat ons zo uw getuige zijn. Want u bent met ons tot aan het einde van de wereld. Tot aan het einde van de tijd. Totdat u terugkomt. Ja, kom spoedig, Heere Jezus. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. Daarna zingen wij als onze slotzang Psalm 99, vers 7 en 8. Thank you. ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.